Frans, wat was de aanleiding om zich in 1962 in te laten schrijven voor de Tour de Lassalle? Was het de eerste maal dat je hebt meegedaan?
Ja, het was de eerste maal. Het was in het kader van de Werf, WSLV, zoals die vereniging toen bestond. En met een aantal enthousiastelingen gingen wij er al meedoen. Terwijl we al wel wat aan wielrennen deden natuurlijk op dat moment. Dus,
ja. Je was toen al bij Doc?
Volgens mij bestond Doc toen niet. En Doc is later weer heropgericht door de heer De Graaf. En ik meen dat ik al in die periode dat de Tour de Lassalle speelde, toen reed ik bij de vereniging Alkmaria Victrix.
De oefening krachtig heeft trouwens toch, voor zover ik kan nagaan, toch wel onafgebroken bestaan. Maar misschien hebben ze een slappe periode gehad, dat er wat minder leden waren. Maar het kan zijn dat ze dus tijdelijk even met de bestuur zaten, zonder bestuur zaten.
Ja, ik denk dat inderdaad het geval geweest is. Want in mijn optiek is Doc later opgericht of heropgericht. En ik heb daar volgens mij ook wel een krantenartikel van. Onder de titel Wielersportenthousiasten in herboren Doc verenigd. Nieuw leven ingeblazen.
We gaan er maar vanuit dat het een sluimerend bestaan heeft gehad.
Ja, ja. Ik geloof dat inderdaad zal de beste uitdrukking ervoor zijn.
Hoe vond de voorbereiding plaats om aan de Tour de Lassalle deel te nemen?
Nou, uitgebreid trainen met z'n allen. He, toch heel veel gefietst met elkaar en elkaar erin gestimuleerd.
Het was nog een militaire aangelegenheid.
Ja, ofschoon de WSOV-ploeg natuurlijk uit niet-militaire personen bestond. Er waren andere ploegen die waren wel echt van de marine en dergelijke. Ja.
Maar echt burgers buiten Rijkswerf en marine deden nog niet mee.
Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Is dat in de huidige constellatie wel het geval?
Ja, je kan zeggen dat doen haast geen militair meer mee.
Oh ja, dat was mij niet bekend. Ja.
Maar in ieder geval, het was zo dat je er waren een aantal regels, verplichtingen om zich te kunnen opgeven?
Ja, dat denk ik wel. Je moest denk ik medewerker van de Rijkswerf zijn, of in ieder geval in de WSOV-ploeg zijn opgenomen.
Nog een medisch controle plaats?
Ja, ja. Nou denk ik dat in mijn geval overbodig was, omdat ik op dat moment toch al lid van een wielervereniging was waarin die medische keuringen sowieso plaatsvonden. Dus.
Het waren ook allemaal ploegen die eraan deelnamen. Hè? De WSOV-ploeg was vrij sterk vertegenwoordigd.
Ja, het was een ploeg die vrij sterk was, die homogeen was. Wat wel echt een vriendenploegje was, ja. Ja.
We kwamen natuurlijk regelmatig op het werk tegen. En met militaire ploegen was het vaak zo. Ja, sommigen moesten nog wel eens afhaken omdat ze op een andere plek kwamen te werken.
Ja, dat was bij ons niet het geval, denk ik. Wij werkten op de Rijkswerf en althans voor zover ik me herinner werkte iedereen daar wel. En was die continuïteit wel gewaarborgd, ja. Ja.
Het vertrek was vanaf Fort Erfprins. Dat was op zich een hele gebeurtenis. Hè? Gebeurde met enig ceremonieel.
Dat kan ik me niet meer zo sterk herinneren. Maar ik vond het hele gebeuren was wel met enig ceremonieel omgeven. Ja, dat klopt. Maar ik herinner me niet speciaal die start.
De wedstrijdleider was de heer Hessink. Daar heb je ook contact mee gehad vermoedelijk. Wat waren nou zijn taken als wedstrijdleider?
Nou, wij hadden als renners hadden wij niet heel uitdrukkelijk contact met de wedstrijdleiding. Hij reed voorop met een vlag, stuurde de mensen van de weg af die daar niet noodzakelijk hoefden te zijn. En hij zorgde gewoon voor een goed wedstrijdverloop. Maar om nou te zeggen, als renner had je daar echt contact mee? Nee, dat niet.
To you, my heart cries out perfidia, for I found you the love of my life
in somebody else's heart.
Your eyes are echoing perfidia, forgetful of a promise of love.
You're sharing another's charm.
Will
you? with a sad lament. My dreams have faded like a broken melody. While the gods of love look down and laugh at what romantic fools we mortals be. And now I know my love was not for you, and so I'll take it back with a sigh, perfidious one, goodbye. My dreams are fading like a broken melody. While the gods of love look down and laugh at what romantic fools we mortals be. And now I know my love was not for you, and so I'll take it back with a sigh, perfidious one.
Overal dranghekken, zeker tegen de finish aan en zo. De weg werd goed vrijgehouden voor de renners. Dus wat dat betreft had het zeker een behoorlijk professioneel karakter toch wel. Dat viel me toen wel op, ja.
Wat dat betreft was er dus wel een goede samenwerking tussen marinepolitie en de MP en de gemeentepolitie.
Ja, dat moet in elk geval zo geweest zijn. Ja, nou, dat klopt. Ja.
De feitelijk was de start ter hoogte van de vachtschool van meisjes. Hè? Je kan zeggen bij Reto vanaf Erpris, maar dat was een slakkengangetje. Maar echt bij de vachtschool van meisjes ging het beginnen.
Ja, dat zou kunnen. Dat herinner ik me echt niet. Dat is daar bij de watertoren, hè?
Ja,
ja, ja. Ja. Nee, dat herinner ik me niet dat er een stuk geneutraliseerd gereden is. Nee,
Hoe was het met de fietsen gesteld? Die werden van tevoren gecontroleerd.
Ja, fietsen werden gecontroleerd en ik herinner me dat er de fiets moest aan twee voorwaarden voldoen die afweken van een fiets in wedstrijdconditie. En dat was dat er moesten draadbanden omheen zitten. Je mocht dus niet op tubes rijden. De reden daarvan was vermoedelijk dat tubes geplakt werden en die liepen er nogal eens af als ze niet goed waren geplakt. Dus dat zal de reden geweest zijn, denk ik. En je mocht geen toeclips hebben. En dat laatste, dat vond ik een behoorlijke handicap.
Ja, wat zijn dat precies, toeclipsen?
Toeclipsen, dat zijn die beugels die destijds op pedalen zaten en waar je je voeten mee vast gespte aan de pedalen. En het ontbreken van toeclipsen, dat is heel erg hinderlijk, want dat maakt het rijden ook onveiliger. Je benen kunnen van de pedalen afschieten en zo. Dus dat was echt wel een handicap, vond ik echt.
Verlichting mocht je er wel op je fiets hebben.
Ja, dat was niet nodig. Nee, we reden altijd met daglicht. Ja.
Maar er waren toch wel technische functies denkbaar, hè? Dat je dus misschien toch de snelheid enigszins kon bepalen.
Nou, ik herinner me niet dat er nou echt zodanig is. Wij concentreerden ons toch op het monteren van goede fietswielen. Ja, want die had je natuurlijk in allerlei maten en de huidige hele smalle bandjes, hè, zoals je die met draadbanden ook hebt, die had je toen toch nog niet.
Had je ook geen soort van banddikte?
Nou ja, er waren dus verschillende maten van fietsvelgen en daarbij horend overeenkomstige bandmaten. En daarin was het wel de clue dat je de dunste bandenmaat en de dunste velgmaat monteerde.
In feite waren het gewone herenfietsen.
Nou, wat betreft zoals wij reden, was dat toch niet het geval. Ik herinner me dat ik op een Joco Ronde van Nederland reed. En dat was toch best een goede racefiets.
Jawel.
Love you so much that you'll never grow old. When there's joy in living, you
just never grow old. You've gotta stay young, 'cause you'll never grow old. People who are lonely can be old at 33. Don't let that happen to you. Don't let that happen to me. Be my life's companion and you'll never grow old. You'll never grow old. No, you'll never grow old. Love and youth and happiness are yours to have and hold. Be my life's companion and you'll never grow old. I know a man who's lonely and he's old at 33. No one wants to be old at 33. Your disposition sours like a lemon on a tree. Don't let it happen to you. Don't let it happen to me. Be my life's companion and you'll never grow old. I love you so much that you'll never grow old. Love and youth and happiness are yours to have and hold. Be my life's companion. Be my life's companion and you'll never grow old.
Ik bevond me op dat moment in de eerste etappe gewoon in het peloton. En Hannes Scholten die won die etappe met een vrij grote voorsprong voor zover ik me herinner. En dat is ook eigenlijk meteen de reden geweest voor de hele ploeg om ons vanaf de eerste etappe, na die overwinning van Hannes, om ons ook achter zijn eindoverwinning te scharen en dat te ondersteunen.
Ja. Hoe was de collegialiteit onder elkaar? Was er ook een beetje nijd van, ja, het is natuurlijk een concurrentiestrijd, hè?
Nou, ik heb al gezegd, de homogeniteit in de WSOV-ploeg die was groot. Het was toch je kunt het best een vriendenkring noemen. En renners zoals Johan Kikkert, Hans van der Sloot, Hannes Scholten en anderen gingen toch wel heel collegiaal en vriendschappelijk met elkaar om. Dus we steunden elkaar wel wat.
Ja. Er was in die dagen al erg veel belangstelling van het publiek, hè? Dat is wat afgenomen de laatste jaren.
Ja, het was een enorme publieke belangstelling, vooral tegen de finish aan in de stad, bij terugkeer, was er een hele grote belangstelling, ja.
Ook langs de weg, de route die jullie volgden?
Ja, ik zeg al, als je dus terugkwam regio Den Helder, binnen de stadsgrenzen, dan stond er heel veel publiek langs de weg. En zeker tegen de finish waren het echt rijen dik, ja.
Ja. Ja, dan kunnen de toerorganisatie van deze tijd wel een beetje jaloers op zijn.
Dat zou kunnen. Ik ken het niet meer zo. Ik hou hem in het Alkmaars op en ja, dan ontgaat je toch wat er in de Helder plaatsvindt in grote lijnen.
Kon die deelname aan de toer zou ook wel gecombineerd worden met het dagelijkse werk? Want je moest natuurlijk overdag, moest je gewoon op de Rijkswerf je verplichtingen doen. En dan kon je natuurlijk toch wel eens een beetje vermoeid raken.
Ja, ik zat zelf op dat moment op de leerschool van de Rijkswerf, op de scheepswerkplaats. En wij hadden redelijk de mogelijkheden om wat eerder van het werk af te gaan en op tijd bij de Tour de La Salle te zijn.
Ja, ja. Dat was wel een bepaalde afspraak. Hè? Er waren ook wel bij die misschien meteen een vakantie met name, die dagen.
Ja, dat herinner ik me eerlijk gezegd niet hoor. Of mensen daar nou zich nou helemaal voor vrij maakten om daar al mee te doen of dat het na afloop van het werk of iets eerder na afloop van het werk plaatsvond, dat weet ik niet.
Dan kan ik me best voorstellen als je de hele dag achter zijn draaibank staat of zo, of je doet andere toch redelijk zware werkzaamheden, dat je toch niet zo heel veel fut meer hebt om naar zijn toeren zo mee te doen.
Nou ja, dat is ook zo, maar goed, laten we wel wezen, het gaat om 40 jaar geleden en zo professioneel was het allemaal ook toch weer niet.
Wat was de gemiddelde snelheid in die tijd?
We reden zo rondom de 7,38 kilometer per uur. Dat herinner ik me nog goed. Er werd echt met behoorlijke snelheid gereden. Ja, ja.
Kleding? Outfit?
Outfit was... we moesten ook in de WSOV-kleding rijden. En de wielenkleding zoals die toen de tijd bestond, die was wat anders dan nu. En nu is het als het ware een tweede huid die je over je lichaam aantreedt. En toen was dat kleding die nogal wollig was, laat ik zeggen.
Ja. Ja. Ja, het kan natuurlijk nog eens regenen en stormen in de velden, dus daar hebben jullie ook een rekening mee gehouden.
Ja, dat is ook zo, jawel. Maar goed, je zat toch wel dik in de masseerolie en dat gaf hem wel behoorlijke bescherming.
Waar werden u gemasseerd?
Ergens in Erfprins. We hadden een eigen masseur ook mee, dat herinner ik me ook goed. En de verzorging was toch best goed opgezet, ja.
Ja, ja, we hadden natuurlijk ook gewoon een bezemwagen en eentje van de EHBO mee.
Ja, dat klopt. Ja, daarom zei ik al eerder, die opzet en de hele organisatie eromheen, die was aardig professioneel toch. Zeker als je bedenkt dat het toch zo lang geleden is, ja. Ja hoor.
Het is allemaal goed voor je afgelopen, de eindoverwinning. Waarschijnlijk de eerste en enige maal dat je de Tour de Zal hebt gewonnen.
Ik heb eenmaal meegereden en daarna werd ik meteen licentiehouder bij de wielrenunie. En dan mocht je in die tijd ook niet verder meerijden met de Tour de La Salle. Het was ook niet mijn ambitie om daar nog een keer aan mee te doen, dus het was inderdaad mijn enige keer dat ik meegedaan heb, ja. Ja.
Maar die ene keer, Ivo, is toch wel succesvol verlopen, hè? Want als je toch uiteindelijk als eerste eindigt in de Tour de La Salle, gaat natuurlijk de hele pers over je heen.
Ja, dat is ook zo. De belangstelling die is in de afloop overweldigend. Overigens moet ik de eerste plaats wel wat nuanceren, want ik ben inderdaad eerste geworden. Maar het werd toch mede veroorzaakt door het feit dat Hannes Scholt in de laatste etappen een lelijke val gemaakt heeft.
Hoe werd die val veroorzaakt?
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat is denk ik achter mij gebeurd, of in elk geval heb ik dat niet gezien. Maar hij is gevallen en hij is lelijk terechtgekomen. Ik herinner me dat hij hier toch wel grote hoofdwonden had. En dat hij ook met bij de prijsuitreiking ook met een tulband aanwezig was, ja.
Ja, ja, hij is uiteindelijk 22 eindigd. Maar goed, hij heeft zich kunnen revanceren in de latere jaren.
Ja, 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 inderdaad. Dat,
Nou, je hebt in ieder geval toch een heerlijke kus ontvangen van de Tourmis toen de tijd. Van ja. Riegelman.
Ja, ja, Mary Riegelman was toen de Tourmis. En was een knappe vrouw, ja. De foto's die laat dat ook nog wel zien. En
dat wordt van de Tourmis ook wel verwacht, hè?
Ja, dat is ook zo, ja. Ja, daar word je Tourmis voor. Ja.
Keep me waiting till it's getting aggravating, you're a slow poke. I wait and worry, but you never seem to hurry, you're a slow poke. Time means nothing to you, I wait and then late again. 8 o'clock, 9 o'clock, 9:45. Why should I linger every time you snap your finger, little slowpoke? Why can't you hasten when you see that time's a-wasting? You're a slowpoke, dear. Why should I keep trying to change you? It's not the thing to do. I guess I'll have to learn to be a slowpoke, too. Getting aggravating, you're a slow poke. Why wait and worry, but you never seem to hurry, you're a slowpoke. I means nothing to you, I wait and then late again. 8 o'clock, 9 o'clock, quarter to ten. Why should I linger every time you snap your finger, little slowpoke? Why can't you hasten when you see that time's a-wastin'? You're a slowpoke, dear. Why should I keep trying to change you? It's not the thing to do. I guess I'll have to learn to be a slowpoke, too.
Bij het einde van de finish, bij de laatste finish, was de directe huldiging. En dan later op de avond was dan de prijsuitreiking. En ja, dat kan een erfprins geweest zijn. Of daar bij de Koningsbrug, was dat daar niet?
Ook zie je natuurlijk wel een groot aantal burgers, jongeren en zo omheen. Dus ik vermag aannemen dat er wellicht toch op een andere plek ook wel eventjes bij stilgestaan werd.
Ja, nou, dat de foto's waar de mensen allemaal opstaan, dat was de foto aan de finish. En dat laat ook wel zien hoe groot de belangstelling daar bij de finish ook was, ja. Ja.
Of was misschien een mogelijkheid dat je dus gewoon in de erfpins mocht betreden op dat moment. Dat het eventjes openbaar was voor iedereen.
Ja, dat zou kunnen, maar dat zijn dingen die toch niet meer zo duidelijk in mijn geest zijn achtergebleven.
Je hebt in ieder geval een jaar later een licentie kunnen aanvragen, of misschien direct al. En dat betekent dus in feite dat je dus niet meer kon deelnemen aan amateurwedstrijden, althans niet meer met de Tour de Sal.
Nee, inderdaad. Je kon dan niet meer deelnemen aan wedstrijden die buiten KNWU-verband plaatsvonden.
En wat was de overweging dan eigenlijk?
Het was toch wel op dat moment wel mijn ambitie om wat in het echte wielrennen tussen aanhalingstekens te gaan doen. En ik ben toen 2 jaar lang een nieuweling geweest.
Ja. En, betekende dat je er ook voor betaald werd of de onkosten vergoed kreeg?
Nee hoor, het waren gewoon de prijzen die je dan bij diverse rondjes in de wacht kon slepen. En dat, daar ging het om.
Is dat nou iets in die dag van beroepswielrenners?
Je had categorieën beroepsrenners, professionals. Dan had je de onafhankelijke, die zaten tussen de amateurs en de beroeps in. En je had dan de amateurs, nieuwelingen en aspiranten. Dat waren de categorieën die de KNWU destijds kende, ja. Ja.
Maar beroepswedden werd het nooit geworden?
Nee hoor, nee, ik ben zelfs niet lang doorgegaan met de wielersport. Omdat ik zo op mijn 18e, 19e jaar wat serieus ben gaan studeren. En toen kon dat niet verder gecombineerd worden met het werk de hobby als wielrenner.
Uiteindelijk in het onderwijs gegaan. Ook nog in Den Helder voor de klas gestaan?
Ja, ik heb met veel plezier van 1975 tot 1989 op de scholengemeenschap De Zuilen lesgegeven in wiskunde en in vaktheorie, in werktuigbouw. Ja.
Iedere dag nog vanuit Adapalona met de fiets naar school?
Op dat moment woonde ik al in Alkmaar. Ik ben in 1967 getrouwd in Alkmaar gaan wonen. Bij Philips gaan werken en in 1975 weer in Den Helder gaan werken en heen en weer gaan reizen met de trein. Ja.
Momenteel dus werkzaam bij de hogeschool in Alkmaar?
Ja, vanaf de scholengemeenschap De Zuilen, zoals het toen de tijd heette, ben ik overgestapt naar de hogeschool Alkmaar. En daar geef ik op het moment les in management en organisatie.
I love you every evening,
and I will love you every night too.
I want you to know how glad I am to take you all the places I go.
Well, thank you, sweetheart. Stay close to my heart always.
I'm happy with you.
And I'm happy too. Because we've shown each other how to ring-a-ding-do.
Ring-a-ding-do.
Just the way to say that I love you.
Yes, ring.
Just a way to say I love you. I love you every morning.
I love you every evening.
And I will love you every night too.
Ring-a-ding-do.
Ring-a-ding-do.
Het gemeenteziekenhuis Parkzicht deed me vanaf 1960 goede ervaring op met een wekelijks muziekprogramma. Dat ging over, heet het, geen muzikale injectie?
De muzikale injectie heette dat.
Ja. Ja. Was Koert Sloot al direct bij betrokken?
Nou, niet helemaal direct. Vrij in het begin. Ik denk na oprichting een half jaartje of zo. Daarna ben ik er inderdaad bij gekomen.
En op welke wijze is het gebeurd?
Zoals bekend, Hein de Groes, die de oprichter eigenlijk was van het idee had om daar een verzoekplatenprogramma in het ziekenhuis te draaien. Die lag destijds zelf in het ziekenhuis en die vond dat nogal eenzaam op de zaterdagmiddag. En zo is eigenlijk bij Hein de Groes destijds het idee ontstaan om een platenverzoekprogramma in het leven te roepen. Die heeft dat ook gedaan en die werkte destijds op de Rijkswerf. En ik werkte in die tijd in dezelfde werkplaats als Hein. En Hein zocht dus technische medewerkers om zijn ideeën tot uitvoer te brengen. Zo ben ik er eigenlijk bijgekomen.
Aan welke voorwaarden moest jullie voldoen?
Nou, je moest niet bang zijn om in een microfoon te praten. Je moest wat van techniek weten. En je moest uiteraard iets van de platenmarkt weten.
Ja. De Hein de Groes was dus de oprichter, maar ook degene die de algemene leiding had. Wat hield die algemene leiding in?
Ja, algemene leiding. Hein die maakte uiteraard binnen het ziekenhuis de afspraken om het een en ander gerealiseerd te krijgen. En wij kregen door de gesprekken, die eigenlijk nogal moeizaam gingen hoor, want het was eigenlijk heel iets nieuws. En men was er eigenlijk in het ziekenhuis nog helemaal niet aan toe aan zoiets. En die kreeg toen wel voor elkaar om het in het leven te roepen. Zo zijn we dan ook gestart. En Hein die, maar we zaten toen op een kamertje op de eerste verdieping, allemaal heel sumier. En ja, er moest natuurlijk ook, er moesten verzoeken binnengebracht worden. En uiteindelijk kregen we dus de beschikking over een zuster van het Rode Kruis, van het welvaartswerk. En die hebben we in die tijd ook bereid gevonden. We hebben toen ook formuliertjes ontwikkeld. Waarop dus de patiënten dus een verzoek op in konden willigen. We hebben toen ook een soort catalogus hebben we samengesteld van de beschikbare platen, LP's, EP's die we in die tijd hadden. En daar konden dus de patiënten uit kiezen. Maar dat moest natuurlijk allemaal gerealiseerd worden binnen het ziekenhuis. En Hein was dus degene die dus binnen het ziekenhuis dergelijke zaken bij de directie aanhangig maakte.
I walked down the street like a good girl should. He followed me down the street like I knew he would. Because
a guy, is a guy, wherever he may be. So listen and I'll tell you what this fella did to me. I walked to my house like a good girl should. He followed me to my house like I knew he would. Because a guy is a guy, wherever he may be. So listen while I tell you what this fella did to me. I never saw the boy before, so nothing could be sillier. At closer range, his face was strange, but his manner was familiar. So I walked up the stairs like a good girl should. He followed me up the stairs like I knew he would. Because a guy is a guy, wherever he may be. So listen and I'll tell you what this fella did to me. I stepped to my door like a good girl should. He stopped at my door like I knew he would. Because a guy is a guy, wherever he may be. So listen while I tell you what this fella did to me. He asked me for a good night kiss. I said it's still good day. I would have told him more, except his lips got in the way. So I talked to my ma like a good girl should, and ma talked to pa like I knew she would. And they all agreed on a married life for me. The guy is my guy wherever. Followed me down the aisle like I knew he would. Because a guy is a guy, wherever he may be. And now you've heard the story of what someone did to me. That's what he did to me.
De technische middelen waar wij over beschikten, die waren heel sumier. We hadden een 25 watt geluidsoversterkertje. En we hadden een microfoontje en we hadden een draaitafeltje. En bij mij weten hebben we dat zelf nog geregeld en gerisseld. Want het was allemaal hobbywerk om het een en ander in elkaar te sleutelen en bij elkaar te sleutelen. Want nogmaals, het ziekenhuis was er eigenlijk nog helemaal niet naartoe om daar een ziekenomroep te hebben.
Maar jullie kregen wel van de directie onmiddellijke medewerking?
Nou, nogmaals, naar de diverse aandringen en voorstellen van Hein de Groes is dat uiteindelijk voor elkaar gekomen. Maar als we dus kijken hoe tegenwoordig de ziekenhuisberoep in elkaar steekt, is dat eigenlijk professioneel. Maar zo was het bij ons vroeger niet hoor, absoluut niet.
Nee, maar het klonk toch heel professioneel?
Wat ik in die tijd van de meeste mensen hoorde en van de patiënten die dat beluisterden, kwamen wij inderdaad in het ziekenhuis goed over. Ja.
Hadden jullie één draaitafel?
Volgens mij had ik één of twee draaitafels, dus zeker niet meer.
Want als jullie maar één draaitafel hadden, dan moesten we natuurlijk tussen de platen door toch wel een verhaaltje doen.
Dat deden we ook. En wij hadden ook dezelfde zuster die van de welvaart, de naam ben ik even kwijt, die lieten wij dus vaak de verzoekjes lieten wij die dus opnoemen. En dus eigenlijk het gesprek doen. En wij deden eigenlijk aan de knopjes draaien en schuiven en de plaatjes opzetten.
Hoe vond die verbinding eigenlijk plaats met die ziekenzalen? Er werden dus leidingen aangelegd, er moesten dus aansluitingen komen in de zaal zelf.
Nou, in het ziekenhuis was natuurlijk een centrale omroep. En daar stond een versterkerrek waar een aantal zaken op zaten. En wij werden gewoon middels ons eigen versterkertje, sloten wij dat aan op lijn 4 van de centrale omroep in het ziekenhuis. En zo gingen wij het ziekenhuis in.
Was dat een soort draadomroep?
Zo moet je dat zien, ja. Dat zijn ik inderdaad, het waren 100 volt installaties. Zoals dat dus vroeger van de PTT ook uit de draadomroep. Dat waren ook 100 volt installaties. En daar werden wij gewoon op aangesloten.
Ja. Moest je ook nog toestemming krijgen van de PTT ook om dit te doen?
Nee, dat hoefde niet. Want wij waren de installatie in het ziekenhuis was gewoon een eigen installatie. Had dus niets met de PTT te maken. Later zijn er wel gesprekken met de PTT gaande gegaan. Omdat wij eigenlijk de ziekenomroep uit wilden breiden naar de Litwina toe. Dat was natuurlijk een heel ander ziekenhuis. Toen de tijd absoluut nog geen combinatie. En wij wilden inderdaad vanuit Parkzicht wilden we ook naar het Lidwier naartoe. En dat zou dan inderdaad via een PTT-lijn moeten gaan. En daar hebben wij toen de tijd al de eerste gesprekken inderdaad met de PTT over gevoerd.
Alle zaaltjes beschikten over een aansluiting? Of waren het toch ook wel, ja, de operatiekamer wellicht natuurlijk niet, maar wel alle bedlegerige patiënten waren, daar waren gewoon aansluiting, ook op de kinderafdeling?
Ja, die was door het hele ziekenhuis heen, zoals het eigenlijk tegenwoordig nog steeds is. Alleen toen de tijd hadden we geen luidsprekertjes, maar dat waren alleen maar de oorschelpjes natuurlijk die er dus waren. Maar het was inderdaad toch goed verstaanbaar.
Ook in de ontspanningszaal en bij de afdeling waar de verpleegsters bivakkeerden?
Weet ik eigenlijk niet, want ik moet je eerlijk zeggen, wij gingen naar het ziekenhuis toe zaterdagmiddag. En daar tuigden wij de zaak op, zochten de platen bij elkaar die aan de hand van de verzoekenlijstjes gedraaid moesten worden. En wij deden onze voorbereidingen en voor de rest kwam ik eigenlijk helemaal niet in het ziekenhuis. Dus wij deden alleen de muzikale injectie dus en voor de rest eigenlijk niks. Deden dus de welvaredames. Die verzorgden dus het uitdelen van de papiertjes en die haalden dus de verzoekjes in het ziekenhuis op. Ja. Ja.
Het was nog een hele toer om aan al die grammofoonplaten te komen. Hè. Er werden ook al wat verzoekjes gedaan. Het zal niet alleen over de 12 rovers geweest zijn of de KLM was, maar ik neem aan dat en William Betty, maar ik neem aan dat ook wel eens popplaten werden aangevraagd.
Nou, het scala aan aanvragen die was natuurlijk toch wel vrij groot. En natuurlijk hadden wij niet alles in huis, maar nogmaals, er circuleerde wel een catalogus in het ziekenhuis waar mensen dus uit konden kiezen. En platen die ik in die tijd helemaal plat heb gedraaid, er waren ook geestelijke platen zoals het ruwe houten kruis van Pitsie Brand, ik zal het nooit vergeten. Maar ook in die tijd een wat moeilijke titel van Edith Piaf, Nonce, Regretterie. Ja, en dat soort platen, die waren er bijna elke week waren ze erbij.
En ik neem aan dat de Sylvia's ook wel veel gaan gevraagd zijn, de postkoets.
Ja, dat soort dingen, dat was natuurlijk, in die dagen was dat allemaal toppie. Ja, en we trachten natuurlijk overal, als we toch buiten de catalogus een verzoekje kregen, dan gingen wij gewoon op zoek, hetzij in onze eigen kennissenkring of verderop. Maar we trachten altijd de plaat te pakken te krijgen die dan toch gevraagd werd.
Ja, kreeg je ook nog eens platen aangeboden van Selbach of Strang, Short Blok?
Naar mijn weten hebben wij daar nooit enige gave van gekregen.
Je mocht het natuurlijk niet commercieel zijn, hè? Anders had je misschien wat reclame kunnen maken voor een van die platenzaken.
Nee, dat mocht in die tijd absoluut niet. Nee, daar was de ziekenhuisdirectie helemaal niet voor. We mochten ook maar wijzen dat we dit konden realiseren.
Er was een samenwerking met de ziekenhulp Litwina. Er werden ook als platen geleend, hè, van hun discotheek.
In de tijd dat ik er was, was er dus in Litwina dus nog geen ziekenomroep. En we hebben dus wel getracht in die periode dat ook in Litwina op te zetten. En dat vanuit Parkzicht te gaan regelen. Maar bij mij weten was er toen in Litwina nog geen ziekenomroep.
In 1962 schijnt het er wel geweest te zijn. Pater Wiegers onder andere heeft zich daar nog mee bezig gehouden.
Nou, dat zal. Ik heb in die tijd nogmaals met Eindegroes daar wel regelmatig over gesproken. Maar ook in Litwina. Ja, ik persoonlijk kwam daar natuurlijk verder dus nooit. Dus eigenlijk weet ik daar weinig van.
Er kwamen ook wel schenkingen voor, neem ik aan. Dat er toch wel mensen iets dus aanboden, behalve grammofoonplaten. Ook nog wel eens iets waar je zegt, nou, we gaan een spelletje doen. Misschien dat we wat beschikbaar kunnen stellen.
Dat soort ideeën zijn later wel eens ter tafel gekomen, maar in de tijd dat ik daarmee bezig was, in die begintijd dus, werden er absoluut geen spelletjes gedaan. Het was puur een verzoekplatenprogramma. Gewoon een verzoekje indienen, een verzoekje aankondigen, het plaatje draaien. Dat was het eigenlijk.
En de naam natuurlijk, degene die het aangevraagd heeft, ook nog eens een verhaaltje erbij van mensen die in het ziekenhuis lagen, wie het waren en wat ze deden.
Oh, een enkele keer stond er inderdaad op zo'n verzoekje wel eens een bijverhaaltje. En dat werd er dan inderdaad wel uitgepikt en dat werd op een aardige manier werd dat wel verwoord.
Je mocht er absoluut niet over ziekte praten.
Nee, dat werd dus niet gedaan. Nee. Het was altijd een muzikale zaak om de mensen inderdaad op te beuren en niet om de mensen dus naar beneden te praten.
Wij waren 12 maanden het jaar in de lucht?
Ja, wij deden het hele jaar door, elke zaterdagmiddag. Ja. Klopt.
Ook op feestdagen, Oudejaarsdag bijvoorbeeld.
Als dat zo uitkwam, dan
kerst.
Zaterdag is zaterdag en zaterdagmiddag was gewoon de muzikale injectie en we deden dat gewoon inderdaad.
There's a pawn shop on a corner in Pittsburgh, Pennsylvania.
And I walk up and down neath the clock.
By the pawn shop on a corner in Pittsburgh, Pennsylvania.
But I ain't got a thing left to hock. She was peaches, she was honey, and she cost me all my money. Cause the world round the town was her dream.
Was her dream.
Took her dancing, took her dining, till her blue eyes were shining with the sights that they never had seen.
Never seen.
If you should run into a golden-haired angel and ask her tonight for a date, she'll tell you somewhere there's a rich millionaire who is calling again about eight.
There's a pawn shop on a corner in Pittsburgh, Pennsylvania,
and I've just gotta get five or ten.
Five or ten. From the pawn shop on the corner in Pittsburgh, Pennsylvania. Gotta be with my angel again.
She was honey and she cost me all my money. Cause the world round the town was her dream.
Was her dream. Took her dancing, took her dining, till her blue eyes were shining with the sights that they never had seen.
should run into a golden-haired angel and ask her tonight for a date. She'll tell you somewhere there's a rich millionaire who is calling again about eight.
There's a pawn shop on a corner in Pittsburgh, Pennsylvania,
and I've just gotta get five or ten.
Five or ten from the pawn shop on a corner in Pittsburgh, Pennsylvania. Gotta be with my angel again. Gotta be with my angel again.
In die tijd hadden we natuurlijk nog geen tegenwoordig van de bonkmuziek zoals we dat tegenwoordig hebben, dat had je toen natuurlijk niet.
Ja, ook wel muziek, dat kon ook nog eens stevig gaan.
Jawel, maar qua tempo en ritme was het natuurlijk toch heel anders als als we dat tegenwoordig hebben. En daar komt natuurlijk bij dat het allemaal niet zo ver door kon klinken, want iedereen had alleen maar dat oorschelpje waar eigenlijk alleen maar luchtgeluid uit kwam. Hè? Want je had geen directe luidsprekers of wat.
Kon je het ook harder of zachter zetten?
Je kon er wel iets aan volume aan regelen, ja. Maar het volume hoorde je dus alleen maar als je een schelpje aan je oor deed. Want er zat een slangetje aan. En er zat in het apparaatje zat gewoon een luchtmembraampje. En door de luchttrillingen, door het slangetje heen, kwam dat in het oorschelpje. En zo kon je dat horen. Dus als je het ook naast je neerlag, hoorde je het ook bijna niet, hoor.
Nee. Het was wel zo dat als je het muziekprogramma afgelopen was, dan konden ze gewoon naar Hilversum luisteren via dat oorschelpje.
Ja, want net zo goed als dat we dus in die tijd ook gewoon de dratenbroek hadden. Je had dus vier lijnen in het ziekenhuis. 1, 2, 3 en 4. En 1, 2, dat was Hilversum. En ja, wat er in die tijd op 3 stond.
Maar konden de mensen zelf bepalen welke zenders. Als ze dus zeggen, nou, ik wil niet naar de ziekenhuis luisteren, maar naar Hilversum 1. En dan kon het ook ter plaatse.
Ja, natuurlijk. Ze konden gewoon zelf kiezen.
Ja, ze hadden dus een apparaatje dat je kon kiezen.
Ja, zo'n keuzeschakelaar in 1, 2, 3 of 4. Ja.
Er vonden eigenlijk geen informatieve programma's plaats in die periode.
Nee, absoluut niet. Het was nogmaals puur een verzoekplatenprogramma. Alleen maar verzoekje vragen, aankondigen, draaien.
Kreeg je ook een versterking, want het aantal uren is wel uitgebreid naar de hand. Hè? Het was afhankelijk om de 14 dagen en later wekelijks. En dat is op een gegeven moment zeker 2,5 uur geworden op de zaterdag.
Nou, wij zaten er inderdaad al 2 uur waren we daar inderdaad mee bezig, elke zaterdag. Ja, dat klopt. En want wij hadden toch in die tijd al een aardige stapel met verzoekjes, hoor. Er werd best wel naar geluisterd in het ziekenhuis in die tijd.
Ja, hebben jullie wel eens een keer een onderzoek ingesteld naar de luisterdichtheid?
Nou, bij mij weet ik niet.
Maar de meeste, in die tijd werd er nog heel veel naar geluisterd, hè? Hoe was het dat later beleid? Ja, u bent er maar 2 jaar bij geweest, hè? Er zijn nog wat vrijwilligers bijgekomen naar de hand.
Nadat ik weg ben gegaan, is dat uiteraard gewoon doorgegaan.
Maar in die periode, is er nooit iemand meer toegevoegd?
Nee, ik heb dat hoofdzakelijk inderdaad in die beginjaren met Hein de Groes heb ik dat gedaan. En er is af en toe kwam er nog wel eens iemand bij ons uit de werkplaats. Zijn naam ben ik even vergeten, maar die heeft af en toe, is hij er wel eens op een zaterdag geweest. Maar hoofdzakelijk in die eerste jaren hebben Hein de Groes en ik dat samen gedaan. Ja.
We hebben nooit eens gedacht om op een andere dag ook uit te gaan zenden, bijvoorbeeld een zondag, zondagmiddag.
Nou, daar hebben wij best wel eens aan gedacht en daar is ook wel eens over gesproken. Maar nogmaals, het was in die tijd al moeilijk om dat bij de ziekenhuisdirectie op de zaterdagmiddag voor elkaar te krijgen. Dus om dat verder uit te breiden naar andere dingen.
Maar dat kamertje hadden jullie toch al tot je beschikking, dus daar gebruikte toch niemand maakte gebruik van, dus je kon toch je gang gaan.
Nou, zo was het dus niet, hoor. We moesten de spullen opzij schuiven en het versterkertje op de bureau zetten en dergelijke. Want volgens mij was het een kamertje ergens achter de administratie of zo. Maar het was gewoon een kantoor wat in gebruik was. En daar hadden wij onze spulletjes staan.
Ja. De directrice was dus mevrouw Nieland in die tijd.
Ja.
En daar hebben jullie dus toch wel prettig mee samengewerkt, neem ik aan. Ze kwam ook al regelmatig kijken hoe het allemaal toe ging.
Nou, ik heb er in de tijd dat ik er zat, heb ik er weinig gezien, hoor, in het kamertje. Nee.
Wat is voor jou de reden geweest om ermee te stoppen? Want na 2 jaar heb je er toch, ben je toch uit het paraszicht vandaan gegaan, hè?
Ja, eigenlijk kwam dat omdat ik, je wordt ouder natuurlijk, je krijgt andere ideeën, andere hobby's en op een end werd dat gewoon wat te druk, alles bij elkaar. En, ja, toen heb ik de zaak gewoon van wel gezegd.
Ja. En nog wel de ontwikkeling gevolgd naderhand? Heb je met Groes nog wel eens gesproken erover, van hoe het allemaal later toe ging?
Nou, pas nadat ik daar mee gestopt ben, ben ik inderdaad nog wel eens in gesprek geweest met Hein de Groes, maar al vrij snel daarna ben ik buiten de stad gaan werken. Ja, toen kwam ik eigenlijk binnen de stad geen bekende mensen meer tegen. En ik heb het ook helemaal verder uit het oog verloren. Later heb ik uiteraard wel weer gemerkt dat het veel professioneler was geworden. En als we kijken hoe het tegenwoordig in het ziekenhuis gaat, dan waren wij zeer amateuristisch bezig. Hoor.
Het is jammer dat er geen banden meer bewaard gebleven zijn. Hè?
Ja, want dat... Nogmaals, dat zou wel aardig geweest zijn om het ruwe autokruis van Pieter Bronnen nog te horen.
Nou, die platen zijn er nog wel, maar ik bedoel de presentatie zo die jullie hadden.
Ja, dat zou, ja, inderdaad. Ja, goed. De banden waren er in die tijd helemaal dus niet. Dus ja, goed. Nee, er is niks van overgebleven, helaas.